Dan ga ik iedereen uitnodigen om naar binnen te komen. Want we gaan beginnen met de avond. En ik kreeg hier de vraag om jullie te zeggen zoveel mogelijk naar voren te komen. Dat is het gezelligst. Kunnen jullie het goed zien? En dan hebben wij hier niet allemaal lege rijen van mensen die pakjesavond aan het houden zijn. Dus loop lekker door naar voren. Neem die vrijmoedigheid en schuif aan. Want we gaan beginnen met twee liederen. Mooie liederen, uiteraard. Laat ons Christus zien en breng ons samen.
Laat ons Christus zien. Laat ons Christus zien. Laat uw woord in ons beschijnen. Als uw woord gaat,
Kijk, dit zijn...
U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen uw lof, geven u alle eer, in dank te veel stemmen en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit, waar Jezus woont, voelt de liefde zich thuis. Laat naar de liefde, de vrucht van de geest, die alles gelooft en verdraagt.
Goedenavond allemaal. Voor de mensen die nog niet zitten en nog in de gang het gezellig hebben, ik zou zeggen, kom erbij en schuif aan. Doe dat vooral ook lekker een beetje vooraan, zodat we niet hier nog wat lege banken hebben. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik ben blij om hier weer een keer te zijn. In Goes, kom je altijd graag. Mijn naam is Mart en ik heb het voorrecht om vanavond jullie gastheer te zijn. Onze spreker vanavond is voor het eerst, denk ik, bij Stichting Jij Daar. Ja, dat klopt. Het is dominee Theo. Spreek het goed uit? Ja. En hij is predikant in Moordrecht. En ik heb vanmiddag even zitten kijken, maar als ik het goed heb onthouden, is uw vader ooit, lang geleden, ook predikant geweest in dezelfde gemeente. Ja. En nu volgt zijn zoon hem jaren later eigenlijk daarop. Dus, nou, bijzonder. We heten u ook echt namens ons allemaal hartelijk welkom op deze avond. We hebben het programma ietsjes aangepast ten opzichte van eerdere avonden. Daar heb ik drie redenen voor gehad. De eerste is dat we het niet te laat willen maken. Eerdere avonden werd het nog wel eens toch wat later dan ons lief was. En dat heeft nog een nadeel. En dat is dat er nog heel weinig tijd voor het vrij zingen overblijft. En ik ken jullie langer dan vandaag. Er zijn hier een hoop mensen die dat heel erg waarderen, dat vrij zingen. Dus dat is gewoon jammer. En een tweede reden is dat je op zo'n avond ook zoveel kan horen. Dat als je dan naar huis gaat, dat je eigenlijk niet eens meer weet waar het nou eigenlijk echt over ging. En dat willen we natuurlijk voorkomen. We willen dat jullie straks naar huis gaan en dat je gewoon helder hebt van, nou, daar ging het over, dit was de boodschap en dan neem ik mee naar huis. Dus om die reden hebben we het programma ietsjes ingekort en hopen dat we ietsjes eerder klaar zijn en wat meer tijd hebben, als je het fijn vindt, om aan het eind nog vrij te zingen met elkaar. Liederen die jullie zelf op kunnen geven. Nou, we gaan beginnen met een heel mooi lied. Een lied dat bezingt mijn verlangen van deze avond en ik hoop dat het ook jouw verlangen is. Zullen we stil worden en de avond beginnen met gebed. Heere God, in de stilte naderen we tot u. En we hebben er net van gezongen en we willen u het maar meteen vragen. Wilt u ons vanavond uw wegen bekendmaken? Uw wegen die zoveel hoger zijn dan onze wegen. En die überhaupt niet onze wegen zijn. Uw gedachten zijn anders en hoger en beter en ondoorgrondelijk in vergelijking met onze gedachten. En toch willen we u vragen, maak ons uw wegen bekend. Uw plan voor ons leven. En we bidden dat u vanavond spreekt door uw woord en door uw geest. We willen u bedanken dat we hier met zoveel jonge mensen bij elkaar zijn. Jonge mensen die hier zijn gekomen voor u en voor uw woord. Om van u te horen, om van u te leren. En we danken u daarvoor. We willen u ook vragen dat u vanavond echt centraal zult staan. Er kunnen zoveel andere dingen zijn die voor ons onze aandacht opeisen. Of die voor we het weten in het middelpunt van deze avond komen te staan. Wat het ook is, maar we willen echt vragen dat u voor ons allemaal vanavond in het midden, in het centrum van deze avond zal staan. Dat het hier vanavond om u draait. Dat alles voor ons wegvalt. En dat u overblijft. En dat ons hart echt zal uitgaan naar u. In liefde. Dat u alles bent wat we willen en waar we naar verlangen. Dat is ons gebed. We willen vandaag ook speciaal bidden voor degene die opzien tegen deze maand die vandaag is aangebroken. December, voor zoveel mensen een leuke maand met allerlei festiviteiten en ook christelijke feesten en vakantie. Maar voor sommige mensen is het ook een maand waarvan ze willen dat die het liefst zo snel mogelijk voorbij is. Waarin ze geconfronteerd worden met het feit dat ze alleen zijn. Dat ze geen mensen om zich heen hebben. Dat ze geen gezellig kerstdiner hebben. Dat iedereen het gezellig heeft. En dat er allemaal stelletjes zijn die het onwijs leuk met elkaar hebben. Terwijl zij alleen zijn. En misschien wel iemand verloren zijn. En we willen speciaal deze mensen ook bij u brengen. En misschien zijn ze er ook wel in ons midden. Geef ze deze maand mee zal vallen. Dat deze maand mee zal vallen. En we bidden dat u ons over deze mensen ontfermt. Dat u ze helpt. En we bidden ook echt dat wij, als we ons daar niet in herkennen en als we juist uitzien naar deze maand, dat we ook zullen, niet alleen uit zullen zien, maar ook om zullen zien. Juist naar deze mensen die opzien tegen deze decembermaand. En dat we hen erbij zullen trekken. Dat we hen uit zullen nodigen en dat we er voor hen zullen zijn. We willen u bedanken dat we dominee Theo in ons midden hebben. Die nog niet eerder bij Stichting Jij daar is geweest. Geef dat alle schroom van hem af zal vallen. En dat hij hier straks zal staan vol van zijn meester. En van de boodschap die u op zijn hart hebt gelegd. Dat hij hier zal staan in betoning van geest en van kracht. En dat het ook voor hem alleen maar om u draait vanavond. Ook als hij straks na de pauze vragen krijgt waar hij zich niet op heeft kunnen voorbereiden, geeft dat hij op u zal vertrouwen. En dat u zal voorzien in de juiste woorden op het juiste moment. En zo hebben we het nodig dat u hier vanavond aanwezig bent met uw Heilige Geest. Dat u dit vertrek, deze ruimte, deze kerk vult met uw aanwezigheid. En dat hebben we allerminst verdiend. Maar toch bidden we dat u het doet, dat u hier bent. Uit enkel genade. En we pleiten op de naam en op het werk en op het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, onze enige pleitgrond. In zijn naam bidden we. Amen. We gaan vanavond beginnen met iets nieuws. Namelijk een mini Bijbelquiz. En die Bijbelquiz die bestaat uit één vraag. En die vraag gaat over het Bijbelgedeelte, wat jullie ongetwijfeld allemaal kennen. En dat is het Bijbelverhaal van de wijze en de dwaze bouwer. En straks zie je op het scherm, je ziet het nu als het goed is al, zie je een vraag. En bij deze verbied ik jullie om dit Bijbelgedeelte op te zoeken, want je moet het gewoon even zo uit je hoofd kunnen beantwoorden. In dat verhaal van de wijze en de dwaze bouwer, ik zal even in een notendop vertellen hoe dat verhaal gaat, als je het niet kent. Je hebt dus een wijze bouwer. En die bouwt zijn huis op een rots. En je hebt een dwaze bouwer. En die bouwt zijn huis op het zand. Nou, op een gegeven moment gaat het regenen en gaat het stormen en bliksemen en wat al niet meer. En dan gebeurt het dus dat het huis van die dwaze bouwer op het zand, die heeft geen fundament, dus dat stort in. En dat huis van die wijze bouwer op de rots, dat blijft staan. Nou, dat is het verhaal. En nu is mijn vraag aan jullie, wat is nou de boodschap van dat verhaal? Waar gaat het nou om in dat verhaal? Wat wilde Jezus ons leren door middel van dat verhaal dat hij vertelde? Nou, is dat 1, wees geen hoorders van het woord, maar daders? Is dat 2, bouw je levenshuis op Jezus de rots? Is dat 3, laat God je levenshuis bouwen, doe het niet zelf? Of is dat 4, ga ergens anders wonen waar het niet regent? Dus ga even naar menti.com op je telefoon. Tik die code in die je bovenin ziet. En vul even in wat jij denkt dat het goede antwoord is, zonder af te kijken. Nou, volgens mij is het wel duidelijk wat de meesten denken hier. Namelijk dat de kern van dat verhaal is, bouw je levenshuis op Jezus de rots. Dat denken de meesten. En op gepaste afstand volgt dan, wees geen hoorders van het woord, maar daders. Nou, laten we met elkaar dat Bijbelgedeelte gewoon eens even lezen, die paar versen. En kijken waar het nou om gaat. Jezus spreekt deze woorden. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Nou, volgens mij hebben we nu het antwoord al. Jezus zegt, degene die mijn woorden hoort en ze ook doet, dat is die wijze man die zijn huis op de rots bouwt. Dus het goede antwoord was door volgens mij 10 van jullie gegeven, namelijk... Dat het erom gaat dat je Jezus' woorden niet alleen hoort, maar ze ook doet. En het is natuurlijk niet onwaar dat je je huis op Jezus de rots moet bouwen, maar het is niet waar het in dit verhaal in ieder geval om gaat. Nou, laten we met elkaar verder lezen wat hij nog meer zegt. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen het huis. En het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Dat is trouwens best wel heftig, hè? Heb je daar wel eens over nagedacht? Dat Jezus zegt, nou goed, die wijze man, dat levenshuis blijft staan. Het levenshuis van degene die Jezus' woorden hoort en ze ook doet. Maar als je dus Jezus' woorden wel hoort en het er misschien ook wel over hebt, maar het niet doet, dan stort je levenshuis dus op een zekere dag in. Heftig. En het is natuurlijk niet zo dat je alleen maar zijn woorden moet doen en... er niet naar moet horen of zo. Ik bedoel, hoe kun je woorden doen als je ze niet eerst gehoord hebt? Dus daar begint het mee, met het horen naar de woorden van Jezus. Nou ja, daarom zijn jullie hier allemaal gekomen, denk ik, om te horen naar de woorden van God. Maar als het daar eindigt, dan vergelijkt Jezus je met een dwaze bouwer. Maar als het daar niet eindigt en het mondt uit in het ook doen van die woorden, dan zegt Jezus, dan ben jij een wijze bouwer en dan zal jouw levenshuis blijven staan, ook als de storm losbreekt in je leven. En ook als ik naar mezelf kijk, ik zeg dit vooral tegen mezelf, maar misschien pas jij die schoen ook wel, gebeurt het zo vaak dat ik dan straks in de pauze de zaal uitloop en dat ik dan tegen iemand bijvoorbeeld zeg van, een mooie boodschap, hè? En dat... Terwijl, eigenlijk gaat het daar natuurlijk niet om. Mooie boodschap. Of aan het einde van de avond loop je weg en je gaat naar huis en dan zeg je van, dat was toch een fijne spreker. Of hij was er echt vol van. Hij kon op een frisse manier zeggen en goede spreker. Die mag vaker komen bij Stichting Jij Daar. Terwijl, het gaat er gewoon niet om. Wat doet het ertoe of het een mooie boodschap is en of het een goede spreker is als jij die woorden niet in de praktijk gaat brengen in jouw leven? Wat doet het er dan toe? En daarom wil ik je echt aanmoedigen om juist vanavond elkaar eens een keer niet alleen te zeggen, wow, dat is een mooie boodschap voor je dat ook, maar straks in de pauze gewoon eens aan elkaar te vragen van, hoe moeten we dit nou in de praktijk gaan brengen in ons leven? Straks horen we de boodschap van dominee Theo over het thema daders van het woord en vraag elkaar er gewoon eens naar van, joh, wat neem jij nou mee in je leven en hoe ga je dat nou concreet toepassen? Want het gaat er niet om dat we het alleen horen, maar het gaat er dus om dat we het ook doen. En ik herinner me voor mezelf nog, het is een aantal jaren geleden dat ik in Nigeria was. Ik bezocht daar vervolgde christenen. En ik woonde op een gegeven moment een bijbelstudieconferentie bij van jongeren, gewoon van onze leeftijd. En ik schoof aan bij zo'n groepje wat een bepaald bijbelgedeelte aan het bestuderen was. En er stonden een aantal vragen over dit bijbelgedeelte. Vragen en opmerkingen om over na te denken, om over door te praten. En het eerste beste wat er stond, we hadden een bijbelgedeelte gelezen, en het eerste beste wat er stond was, do this. En gewoon dus, doe dit. En ik werd daar gewoon ongemakkelijk van, want je leest een bijbelgedeelte, een aantal vers, en dan staat er, doe het. Ik dacht, ik kan daar wel mooie praatjes over hebben of zo, maar ik weet niet zo goed wat ik hiermee aan moet, om het gewoon nu te gaan doen of zo. Nou, was voor mij echt een confronterend moment. Je kent dat spreekwoord ongetwijfeld, makkelijker gezegd dan gedaan. Nou, volgens mij is dat in ieder geval van toepassing op het evangelie. Dat je het makkelijk kan zeggen, maar dat het een stuk moeilijker is om het ook echt te doen. En ik vind dat zelf ook wel confronterend, want soms zit ik in de auto naar huis en dan denk ik van ja, Mart, je hebt het allemaal weer leuk gezegd, maar wat bak je er eigenlijk van in je leven? En misschien denken ze wel van, nou, die Mart is ongetwijfeld een voorbeeld of zo, maar ze moest eens weten. Het valt vies tegen. Het is zo makkelijk om de mooie praatjes over te hebben, maar ga het maar eens in de praktijk brengen. Ga het maar eens in de praktijk brengen. Nou, dat zijn allemaal vragen die boven kunnen komen bij dit thema. Daders van het woord. Hoe word ik een dader van het woord? Nou, die vraag gaat dominee Theo straks beantwoorden. Hoge verwachtingen. Het kan zomaar zijn dat je daar nog steeds dan vragen over hebt. Dan heb je straks na de pauze ook de gelegenheid om die vragen te gaan stellen aan dominee Theo. En het is echt de bedoeling dat we straks naar huis gaan aan het einde van de avond en dat we voor onszelf echt een antwoord hebben op die vraag. Hoe word ik nou een dader van het woord? We gaan daar ook een lied met elkaar over zingen. En dat is een kinderlied, omdat kinderliederen vaak gewoon heel mooi zijn. En het kinderlied is natuurlijk, een wijs man bouwde zijn huis op de rots. En toen ik de tekst van dat lied eens bekeek, viel me dus op dat in het laatste couplet, in het derde vers, wordt als het ware een soort samenvatting gegeven van dat Bijbelverhaal. En dan staat er, dus bouw je huis op Jezus de rots. Maar ja, wij hebben net met elkaar ontdekt dat dat dus niet de kern van dit verhaal is. Dus ik zat een beetje in dubio thuis van, moet ik die tekst even iets aanpassen naar wat wel echt de kern van dit verhaal is, of moet ik het gewoon laten staan? Nou, ik heb ervoor gekozen om het toch maar aan te passen. Dus let even goed op straks bij dat laatste vers. Het is nu niet bouw je huis op Jezus de rots, maar dus doe je ook wat Jezus zegt of luister je alleen. En dat gaan we straks niet alleen zingen. Je voelt hem aankomen. Die vraag gaan we ook aan elkaar stellen. Want aan het begin van de jijderavond is er altijd even moment om elkaar welkom te heten, elkaar de hand te schudden. En dan mag je elkaar ook soms een bemoediging meegeven of gewoon een vraag stellen. Om gewoon eens even met elkaar van gedachten te wisselen. En ik geef jullie deze vraag mee. Doe je ook wat Jezus zegt of luister je alleen? En ga er eens even gewoon met elkaar over in gesprek, 1 of 2 minuten. Dus sta even op, groet elkaar en stel elkaar deze vraag. Doe je ook wat Jezus zegt of luister je alleen? in deze zaal. Ik ga dominee Theo uitnodigen om naar voren te komen. Ik wil jullie nog zeggen dat je vragen even moet vasthouden. U kunt wel vast installeren hier hoor. Als er toch vragen rijzen of je zou willen dat dominee Theo straks na de pauze nog even wat meer over het een of het ander vertelt. Hou die vragen even vast voor na de pauze. En dan kun je ze gewoon persoonlijk stellen. Als je zoiets hebt van, nou dat doe ik liever niet live, maar even anoniem, mag ook. Dan kun je via steljevraag.tk, kun je online je vraag stellen, gewoon anoniem. En dan ga ik hem in het tweede deel namens jou aan onze spreker stellen. En tot slot nog één ding, via steljevraag.tk kun je ook liederen opgeven voor het vrij zingen aan het einde van de avond. Maak daar echt gebruik van, want ik ga mijn uiterste best doen om daar genoeg tijd aan het einde van de avond voor vrij te houden. Dus dan kunnen we nog de liederen van jullie keuze straks zingen. We wensen u God zegen in het spreken.
Dankjewel. Nou, goeie avond allemaal. Doet hij het of niet?
Ja.
Super. Fijn om in jullie midden te zijn. En vanavond in het bijzonder eigenlijk wel fijn om Gods woord in ons midden te hebben. Want dat is uiteindelijk waar we het van moeten hebben vanavond. En ik hoop dat je hier zit en dat je zegt, ja, en ik houd ook van het woord van God. Ik ben ermee bezig, ik ben gretig, ik ben hongerig om daarin te lezen. Maar ook als je hier vanavond zit en je zegt, nou ja, het zou eigenlijk meer moeten in mijn leven. Of ik zou er eigenlijk wel naar verlangen om met meer liefde en met meer, ja, meer in het woord van God te duiken. Ook om het tot zegen te laten zijn in mijn eigen leven. Dan hoop ik dat deze avond ook echt is voor jou. Dat het je helpt, gewoon heel concreet, heel praktisch, om het woord van God niet alleen te horen, maar het ook te doen. Dat als het ware indaalt, je hele leven inneemt en zo je handen, je voeten, je ogen, je verstand, je denken, alles gaat stempelen, gaat bepalen. En daarvoor wil ik eerst een paar versen lezen uit de Bijbel. Uit de brief van de apostel Jacobus, hoofdstuk 1. En dat gaat helemaal over dit punt, horen en tegelijkertijd ook doen. Zullen we naar het woord van God luisteren. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, traag om te spreken en traag tot toren. De toren van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. En leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij houdt zijn tong niet in toom, zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Goed, ik begin vanavond even met een anekdote uit de recente Nederlandse geschiedenis. Wij waren als gezin van de zomer in ook op bezoek, onder andere in een concentratiekamp. Dus we hadden dat bezocht en rondgelopen. Het was natuurlijk heel indrukwekkend om dat allemaal te zien en mee te maken. En ook als je probeert voor te stellen wat daar gebeurd is. Hoewel het ook altijd wat vreemd is, hè? Op een stralende zomerdag met allerlei toeristen loop je dan door zo'n kamp heen. En altijd lastig om je te verplaatsen. En nou ja, goed, we waren weer terug en ik weet niet hoe jij dat dan doet. Maar ik heb dan de neiging om allerlei dingen na te gaan zoeken, op te gaan zoeken en na te gaan lezen en zo. En toen heb ik me weer eens zitten verbazen over hoe kon het eigenlijk dat toen Duitsland Nederland binnenviel op 10 mei 1940, hoe kon het toen dat eigenlijk niemand voorbereid was of zo? Altijd had het gevoel van alsof we haast naïef dachten van dat overkomt ons niet. Terwijl Duitsland het ene na het andere land binnenviel, hadden wij altijd nog het gevoel van nee, we blijven gewoon neutraal en ons zal niets gebeuren. Ik heb er altijd een beetje over verbaasd. En toen kwam ik van de zomer de naam tegen van ene Bert Sas. En toen werd mijn verbazing eigenlijk nog sterker. Ik denk niet dat je er ooit van gehoord hebt. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar Bert Sas, dat was een Nederlandse soldaat die werkte in Berlijn. Voor een of andere organisatie was die daar gestationeerd. En die was daar bezig, daar te werken. En die was bevriend met een Duitse militair die heel hoog zat in die rangorde van het naziregime. Maar die Duitse militair, die was wel hoog in dat regime, maar moest van binnen niets hebben van heel dat nazisme en heel die ideologie die erachter zat. En die zag het ook als een plicht om anderen te waarschuwen als er iets van een dreiging aankwam. En die was dus bevriend met die Nederlandse Bert Sas. En wat deed hij? Als hij hoorde dat Duitsland bezig was een aanval voor te bereiden op Nederland, waarschuwde hij zijn vriend zodat die Nederland kon waarschuwen. Nou, en die Bert Sas heeft dus voor die 10 mei 1940 de Nederlandse regering, de legerleiding en zo gewaarschuwd: kijk uit, dan komt die inval. En die boodschap is aangekomen. En de Nederlandse regering heeft schouders opgehaald. Heeft gezegd, nou ja, het zal zo vaak niet lopen, we blijven neutraal, we laten het wel een beetje op zijn gang. En hebben dat eigenlijk zo terzijde geschoven. Nou, er zat achteraf wel een heel verhaal aan vast, want die legerleiding had al vaker het bericht gekregen. Die aanval was al een paar keer afgeblazen en op het laatste moment toch weer verschoven. Dus ze hechten er niet zoveel waarde meer aan. Maar er zijn na de oorlog gewoon die briefjes die zijn gevonden. En dan staat er gewoon naast van hoef je niet zoveel aandacht aan te geven. Onzinnig bericht. Die boodschap vanuit Bertsas. Nou, daar moest ik even aan denken toen ik bezig was met het thema voor vanavond. Want ik dacht, is dit ook niet de manier waarop heel veel christenen in Nederland, en laten we het vanavond maar even heel dichtbij houden, waarvoor de manier waarop heel veel christelijke jongeren omgaan met het woord van God. Kijk, ergens is de Bijbel een alarmerende, een schokkende boodschap. Het woord van God is een schokkende boodschap in die zin dat het woord van God ons vertelt, het is 5:12 op de klok van deze wereldgeschiedenis. En het is een tijd waarin de Satan rondgaat, ook vanavond, als een briesende leeuw op zoek naar wie die kan meesleuren in zijn eeuwige ondergang. Een tijd waarin gesproken wordt over aardbevingen, geruchten van oorlogen, waarin de antichrist zich zal gaan openbaren. Een tijd waarin het heen gaat naar het einde en waarop uiteindelijk de grote beslissing zal vallen, met of zonder God. En soms heb je het gevoel dat wij het woord van God wel horen. En natuurlijk niet hardop en niet openlijk, maar heel diep van binnen soms onze schouders ophalen. En denken, nou ja, het zal zo'n vaart toch niet lopen. Het moet wel heel gek gaan als het nu en zo snel. Het zal toch nog wel eventjes mijn tijd uitduren. In die chaotische, overspannen wereld een leven toch een beetje rustig en vrolijk. Schrikken we ervan op als het woord van God klinkt. Als hij zijn boodschap stuurt om ons wakker te maken. Nou, ik heb vanavond goed nieuws en slecht nieuws. In die zin, slecht nieuws, dit is niet alleen iets van ons en van deze tijd, maar het is iets van alle eeuwen en zelfs van de tijd van de Bijbel. En het goede nieuws is, als dat waar is, dat het van alle tijden is, dan kan de Bijbel ons misschien ook een richting wijzen hoe we daar vandaag mee om moeten gaan. En dat is volgens mij ook waar Jacobus hiermee zit te worstelen. Jacobus heeft dat gezien bij zijn hoorders, dat het soort afzwakt, verflauwd, vlak wordt. En hij wil ze wakker maken en hij zegt, je moet niet alleen een hoorder zijn van het woord, maar ook een dader. Vers 22 zegt dat heel scherp, hè? We hebben dat gelezen, je moet niet alleen een hoorder zijn, maar ook een dader. Anders bedrieg je jezelf. Dat kan dus. Dat je zelf denkt dat het allemaal wel goed zit. En dat je prima op de goede weg zit. En dat God zegt helemaal niet. Dat je jezelf kunt bedriegen. Omdat je enkel een hoorder bent en geen dader van het woord. Het woord van de waarheid. Het woord dat onze zielen zalig kan maken. Even tussen haakjes. Jacobus wordt wel eens nogal bekeken vanuit de bril van de genade. En Jacobus lijkt dan erg de nadruk te leggen op je moet doen en je moet dit doen en je moet dat doen. En dat je je bijna afvraagt, ja maar Jacobus, je weet toch wel dat het enkel genade is waardoor we gered en waardoor we zalig worden. Nou, dat is natuurlijk waar, hè. Jacobus weet dat ook. Hij weet dat het enkel genade is en dat God in genade op zoek is naar mensen. En dat er uiteindelijk niets van onszelf bij zit. Maar hij ziet ze omgaan met dat woord van God en hij zegt dat moet scherper, dat moet... Dat woord van God, dat hoor je en je laat het over je heen komen, maar uiteindelijk, ja, dan vergeet je het weer en je leeft gewoon je eigen ding en je gaat je eigen gang. Dat woord van God moet je leven veranderen, horen en doen. Nou, hoe doe je dat dan praktisch? Hoe kun je nou zo de Bijbel lezen, het woord van God lezen, door het ook te doen? Ik vond bij Jacobus eigenlijk een heel opvallend beeld. Ik had het altijd een beetje overheen gelezen. Maar Jacobus gebruikt ook een heel concreet beeld om te zeggen, nou dat is echt een sleutel waarin je dat woord van God heel praktisch in je leven kunt invullen. Hij zegt, hè, als je lijkt op iemand die alleen maar hoort, maar daarna weer doorleeft, en zijn leven verandert er niet door, het is helemaal niet aan hem te zien dat die Bijbel in zijn leven opengaat, dan lijk je, zegt hij in vers 23, op een man die 's morgens naar de spiegel toe loopt, even in de spiegel kijkt en daarna de dag inwandelt en vergeten is wat hij gezien heeft. Dus die loopt 's morgens wel naar de spiegel. Nou ja, een spiegel in de Bijbel is ietsje minder dan de spiegels bij ons. Hè. Een soort vage spiegel. Denk dat je een beetje moet voorstellen als je even langs een etalageruit loopt en je kijkt even zo naar jezelf, hè, van zo'n soort spiegel, even zo'n wat vagere blik. Iemand die zichzelf in de spiegel heeft gezien en daarna weer rustig is doorgelopen en meteen is vergeten hoe die eruit zag. Zo ben je als je alleen een hoorder bent, maar geen dader van het woord van God. Iemand die zijn aangezicht in de spiegel bekijkt en daarna weer doorloopt. En hij gaat daar dan tegenin en zegt, en nou moet je iemand zijn die dat weet vast te houden. Een dader van het woord. Nou, ik wil er een paar dingen over, eigenlijk drie stappen van hoe kun je dat woord van God nou in je leven toepassen. De eerste stap is eigenlijk heel simpel. Wil je een dader zijn, wil je het woord van God doen, dan moet je het woord van God ook open doen. Uit heel veel onderzoeken blijkt dat ook onder christelijke jongeren onwijs weinig uit de Bijbel wordt gelezen. Natuurlijk wel op de vaste momenten en zo, maar dat je voor jezelf de rust neemt om het woord van God tot je te nemen. Als jij vanavond van jezelf weet dat je niet of veel te weinig in de Bijbel leest, dan is dit het eerste. Je moet het woord van God gaan open doen. Of andersom gezegd, als jij het woord van God in je leven amper open doet, dan moet je niet gaan klagen dat je zo weinig merkt van God in je leven, dat je zo weinig de vreugde ervaart van het leven met de Heer Jezus. Want dan laat je de mogelijkheden die God doet om jouw hart te bereiken gewoon dicht. Het woord van God moet open in je leven. Maar goed, hè, stel, dan doe je dat woord van God open en dan ga je daaruit lezen. En dan hebben heel veel van ons toch wel het soort, wat iemand eens noemde, het tandartsgevoel. Je doet de Bijbel open, je weet, het moet regelmatig, het is allemaal goed voor je, maar echt leuk is het niet. Je leest het wel, het is al goed voor je, maar echt veel plezier eraan beleven dat je nou echt het tandartsgevoel bij het Bijbel lezen. Nou is het natuurlijk de vraag of het Bijbellezen altijd leuk moet zijn. Uiteindelijk lezen we het woord van God met het oog op onze redding, onze verlossing, onze zaligheid. En toch moet dat Bijbellezen wel vruchtbaar worden. Moet dat wel vrucht gaan dragen in je leven. Nou, dat eerste dus, het woord van God moet open in je leven. En dan het tweede, als je dat dan gedaan hebt, dan moet je eens even naar het beeld kijken van Jacobus. Hij noemt het woord van God daar een spiegel. Hij zegt, als je het woord van God alleen maar hoort en niet doet, dan ben je als iemand die een man die in de spiegel gekeken heeft en daarna het weer vergeten is. Het woord van God is voor Jacobus dus een spiegel. Het spiegelt en in die spiegel ziet hij zichzelf. En dat is al een tweede stap. Dat je in het woord van God jezelf ziet. Ik heb hier een horloge meegenomen. Ik weet niet wie van jullie dat een beetje kinderachtig spelletje wel eens gedaan heeft. Maar dat als je dan met ergens een felle lichtstraal of zoiets had. En dat je met je horloge op je telefoon of geodriehoek, weet je wel, op de middelbare school. Dat je dan gaat proberen te schijnen in iemands gezicht. Nou, ik ga niet vragen wie dat gedaan heeft. Maar dat je probeert op iemand te richten. En dan, gek genoeg is dat wat we vaak met het woord van God doen. Dan zie je iets in het woord van God en dan ga je dat proberen. Hé, dat gebeurt daar of dat gebeurt daar of dat hem of dat is voor hem of haar. En dan ben je eigenlijk bezig dat woord van God naar een ander te schijnen. En Jacobus zegt, wil je dat woord van God vruchtbaar laten zijn in je leven, dan moet je niet alleen het op een ander toepassen of het is voor hem of het is voor haar of voor die of die. Maar dat woord van God, die bladzijden van de Bijbel, die laten jezelf zien. Als ik de Bijbel opensla, dan zie ik daarin een spiegel. En als ik in die spiegel kijk, dan zie ik mezelf. Tenminste, daarvoor is een spiegel. Kijk, je kunt natuurlijk ook zeggen, ik loop naar die spiegel toe en ik ga eens kijken. Tjonge, oh, een bijzondere lijst eromheen. Dan moet je eens kijken, volgens mij best een dikke glasplaat. En daarachter dan, hoe groot zou die trouwens, wat zal die wegen, die spiegel? Dan ga je allerlei vragen stellen over die spiegel. En dan zeg je, ja, wat is dan weer onzin? Je moet er toch even in kijken. Die spiegel is gemaakt dat je jezelf erin ziet. En dat je weet, hè, hoe je haar zit, hoe je kleding zit. En dat je jezelf erin gezien hebt en dat je zo die dag ingaat. Beetje raar om heel die spiegel te gaan beschrijven. Nou ja, dat gaat met de Bijbel soms ook. Dan gaan we heel veel praten over de Bijbel. En we gaan allerlei dingen uithalen. En de bijzondere lijnen en verbanden. En dat is allemaal goed natuurlijk. En God zegt ook dat we dat mogen onderzoeken. Maar als we maar niet dit vergeten. Dat we in die Bijbel onszelf moeten zien. Een van de mooiste voorbeelden in de Bijbel zelf vind ik het voorbeeld van de profeet Nathan. Nathan die op een dag naar David toekomt. David heeft al gezondigd, hè? Dan heeft hij met Batsheba overspel gepleegd. Uria is gedood en David leeft eigenlijk vrij onbezorgd verder. En dan stuurt God de profeet Nathan op zijn pad. En Nathan komt de paleisdeuren binnen en zegt, koning, ik heb voor u een verhaal. En dat vind ik bijzonder. Want David is een taalliefhebber, een dichter van veel liederen, een poëet, iemand die houdt van taal, iemand met gevoel voor woorden, voor taalkunst en zo. Ik kan me voorstellen dat David, die heeft de profeet Nathan welkom geheten. In zijn paleis, hij kreeg geregeld mensen over de vloer die hem een avondje kwamen vermaken. En dat de profeet Nathan binnenstapte en zei, David, ik heb een verhaal voor je. En dat David er eens goed voor ging zitten en dacht, nou, ik hou van verhalen, ik hou van taal, vertel maar. En dan begint Nathan te vertellen over die man, die rijke man met al die schapen van hem en dan die ene arme buurman. En dan krijgt die rijke man bezoek en dan neemt hij dat ene schaap van die arme buurman en die neemt hij dan zelf en hij vertelt zo dat verhaal. Nou ja, je kent het wel. Het staat er niet, hè, maar dan zit ik zo even mijn gedachten te denken. En dan heb ik wel eens de gedachte dat ik dacht van, zou David niet wel eens gedacht hebben, hij is natuurlijk een woordliefhebber, een liefhebber van talen en zo. Nathan, een mooi verhaal, joh. Je zou misschien dat plot op het eind nog iets kunnen ombuigen en je zou misschien nog iets, die spanningsboog, langer kunnen vasthouden en dat hij allerlei dingen over dat verhaal gaat houden. Maar nee, Nathan heeft een ander doel met dat verhaal. Het gaat er niet om dat we over dat verhaal... Hij wil het als een spiegel houden. En dan ook niet een spiegel voor anderen, zoals David eigenlijk doet. En hij hoort dat verhaal en hij snapt de diepere boodschap. En hij begint te schijnen op een ander. En hij zegt, oh, wie is dat? De man die dat gedaan heeft, die moet gestraft worden. En dan zegt Nathan, en het is alsof het ware dat... Alsof hij opeens zo vol in zijn eigen gezicht schijnt en het hem zelf verblindt. Nathan zegt, het hele verhaal heb ik niet verteld om een mooi verhaal te vertellen of om naar een ander te wijzen. David, gij zijt die man. En opeens ziet hij in dat woord zichzelf. En Jacobus zegt, als jij de Bijbel leest, dan moet je de Bijbel zien als een spiegel. En als je de Bijbel leest en die bladzijden van de Bijbel, dan moet je daarin jezelf zien. En dan moet je nou eens ophouden met wijzen naar anderen. En dan moet je eens ophouden met er zomaar overheen lezen. Dan moet je eens ophouden met alleen maar zakelijke vragen erover te stellen. Maar dan lees je gewoon, hè, heel concreet over een Adam en een Eva. Over opstandige, zondige mensen die de goede God, de schepper, verlaten. En dan kijk je opeens in de spiegel. En dan zie je je eigen opstandige, zondige hart. Of dan lees je over de straf op de zonde die de dood is. En dan zeg je, oké, dus de straf op mijn zonde is de dood. En dan lees je die geschiedenis van Israël, dat volk wat mopperend en murmurerend door die woestijn gaat. En je denkt, oh nee, dat ben ik. En je leest over David, die op een dag een herderslied zingt en zegt, God is mijn herder. Die zegt, dat ben ik. Hij is mijn herder. En je leest over God die de wereld zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven krijgt. En je zegt, dat ben ik. God had mij zo lief. En als de Heer Jezus dan naar die mensen om zich heen kijkt en zijn armen uitstrekt en zegt, kom tot mij, dan sta je daar opeens tussen. En als ze op de Pinksterdag wanhopig vragen, wat moeten we doen om zalig te worden? Dan is dat mijn vraag. Als Openbaringen waarschuwt dat ontuchtplegers, tovenaars, afgodendieners, leugenaars hun delen in de poel van vuur en zwavel, dan schijnt dat opeens vol in je eigen gezicht en denk je, dat ben ik dus, als ik de uitnodiging van Jezus keer op keer terzijde schuif. En als ze daar zingen, de geest en de bruid zeggen, kom, dan moet ik zingen. Kortom, op al die bladzijden van de Bijbel, je gaat proberen jezelf erin te ontdekken. En natuurlijk, de ene keer is dat makkelijker. En we hoeven dat ook niet allemaal in één dag te leren. En bij sommige verhalen gaat dat bijna automatisch. En bij sommige liederen en psalmen, dan zing je gelijk over jezelf. En soms moet je zoeken en graven. Maar met de hulp van de Heilige Geest is dat wat het woord van God wil doen. Dat je op die bladzijden van de Bijbel opeens een spiegel ziet. En doe je je Bijbel open en vraag je, hé, waar zit ik hier? En dan de derde stap. Dan zegt Jacobus, hè, dan heb je het woord van God gehoord. En heb je in die spiegel gekeken. En dan ben je niet weggelopen, hè, meteen vergeten wat je gezien hebt. Nee, dan heb je dat woord gehoord en hou je dat vast. Hij zegt, en dan moet je het gaan doen. Als je dat woord in laat dalen, als het ware je leven laat innemen, dan gaan je voeten, je handen, je ogen, je verstanden, gaat alles in je leven zich richten naar dat woord van God. Dan ga je het doen. En Jacobus noemt dan een paar heel concrete voorbeelden die blijkbaar toen daar speelden. Hij zegt, hè, van iemand, je moet wat meer je tong in toom houden. Het schijnt dat die gemeente daar vrij mondig was en dat iedereen wel iets had en tegen elkaar in. En het leverde nogal veel conflicten op. En dan is het de hele concrete toepassing van Jacobus. Hij zegt, nou, als je dan kijkt in de spiegel van het woord van God. En je hebt geleerd wat het betekent om zelf van vergeving te leven. En dat je de minste moet zijn. Houd dan een keer je mond. Gewoon heel concreet. Hou gewoon eens af en toe je mond. En er zal een heel stuk vrede in de gemeente terugkomen. Of hij ziet iets anders waarvan hij zich ook afvraagt, hoe kan het als je leeft van Gods genade? Ik zie weduwen en wezen, die worden niet bezocht in hun verdrukking. Ga daar eens naartoe. Of een derde punt wat hij dan noemt, probeer jezelf eens onbesmet te bewaren in deze wereld. Als het gaat om allerlei dingen, onbesmet, dat is echt het woord van dat onbesmet, dat onbevlekte lam, zuiver en rein. Probeer jezelf zo eens te bewaren in deze wereld. Dat je ook je gedachten laat vormen. Dat je probeert tegen die hoogmoed te strijden. Of dat je tegen die hebzucht wilt vechten. Of tegen die onreine gedachten op seksueel gebied. Of welke dingen er in je leven ook kunnen zijn. Dat je probeert onbevlekt hier te wandelen. Nou, dat zijn de voorbeelden van Jacobus. Die zei net al, hè, we kunnen er zo meteen na de pauze over praten. Wat zouden voorbeelden zijn voor ons? Misschien moeten wij onze mond wel eens wat meer open doen. Naar andere mensen. Naar mensen die God op ons pad brengt om te vertellen over de Heer Jezus. Of misschien moeten wij eens omzien naar die en die. Hè, de concrete voorbeelden waar het bij ons mis kan gaan. Mensen die hulp nodig hebben, wezen, weduwe. De eenzaamheid onder jongeren, onder ouderen. Hoe groot kan dat wel niet zijn? Jacobus past dat eigenlijk heel concreet toe. Hij ziet het een en ander en hij zegt, probeer dat nou eens in deze wereld, in dat leven van elke dag toe te passen. Goed, zomaar drie dingen eruit gehaald. Hè? Dus het woord van God doen betekent in de eerste plaats het woord van God open doen. In de tweede plaats dat je het woord van God zo open doet dat je in een spiegel kijkt. En dat je jezelf erin ziet. En in de derde plaats dan, als je dan jezelf hebt gezien, niet vergeten wat je gezien hebt. Maar dan weer dat woord van God in de praktijk brengen. Goed, ik wil nog één ding zeggen tot slot. Want het kan zijn dat je dit helemaal aanhoort en dat je denkt, ja, dan ga ik dat proberen. Hè? Dus, laten we zeggen vanaf vanavond, dan gaan we zo meteen naar huis toe en dan gaan we dat echt in de praktijk proberen te brengen. En morgen, nou ja, dat gaat dan nog wel zondag en dan maandag en dan zit ik gewoon weer op school en op mijn werk en mijn stage. En dan, hè, vind ik zo lastig. Dan ben ik zo bang dat ik hier maandagavond, dat ik al onwijs teleurgesteld ben. En dan zit ik daar toch een beetje mee. Dan ben ik misschien toch wel weer in die oude patronen gaan wandelen. En in mijn oude leventje gaan lopen. En dan moeten we toch terug naar wat Jacobus zegt over dat allereerste van het woord van God. Hij zegt in vers 21, het woord van God kan onze zielen zalig maken. Zalig maken. Hé, hey, dat is dat woord dat klonk bij de geboorte van Jezus. Maria. Weet je hoe je dat wonderlijke kind wat in je buik gaat groeien, weet je hoe je dat moet gaan noemen? Noem hem Jezus. Want hij gaat zijn volk zalig maken. En dan zitten we toch weer op de basis, de genade. Dat God ons wil zalig maken. En deze genadige God zegt vanavond, wees niet alleen hoorders, maar ook daders. Amen.
Dank u wel, dominee Theo, voor uw boodschap in exact 25 minuten. Dat is knap getimed. misschien heb je daar wel vragen over. Een vraag die je zou kunnen hebben is, een vraag die ik heb is van hoe kom ik nou af van dat tandartsgevoel? Dat je zin krijgt om het woord van God te lezen in plaats van dat het voelt als iets wat je zou moeten doen en wat wel goed is, maar waar je eigenlijk geen zin in hebt. Misschien heb je andere vragen. Dan wil ik je aanmoedigen om die eventjes vast te houden en die straks na de pauze te stellen aan onze spreker. En als je dat liever anoniem doet, er is een microfoon, daar kun je dus gebruik van maken. Als je het liever anoniem doet, stel je vraag.tk en geef ook liederen op die je nog heel graag wil zingen vanavond via dezelfde website. Als je zoiets hebt van, het zou voor mij goed zijn om gewoon eens even één op één door te praten over wat ik net gehoord heb. Als je daar behoefte aan hebt, zijn mensen van het luisterend oor. Die kun je herkennen aan een badge of een keycord. Staat het op, luisterend oor. Schiet die mensen gerust aan. Dan willen zij naar je luisteren en voor je bidden. Dus maak daar gebruik van. Waar je ook gebruik van moet maken, is dat de band Adoro. Dat is een christelijke band, die bestaat inmiddels niet meer, maar ze hebben hele mooie Bijbelse muziek gemaakt. En die band heeft ons een hele stapel cd's gegeven, waarvan ze hebben gezegd, die mogen jullie voor €5 verkopen en die opbrengst gaat naar Stichting Jij Daar. Dus neem echt even een kijkje in de pauze daar bij de boekenstand en koop een paar van die cd's. Straks is de collecte en ook daar moet je even opletten. Er komt straks een emmer langs, een collecte voor Stichting Jij Daar, dat we dit soort mooie avonden kunnen blijven organiseren. Je kan daar gewoon cash in doen, dat is geen probleem. Maar je kan ook digitaal een gift geven. En als je wil weten hoe dat werkt, dan moet je straks even goed het instructiefilmpje kijken. Mocht het nou zijn dat het toch niet is gelukt om via die app jouw gift te geven, kun je dat ook altijd nog achteraf doen. Dus dat is ook geen enkel probleem. Nou, na het filmpje gaan we nog 2 liederen zingen en dan is het pauze. Ik wens jullie allemaal een fijne pauze en vergeet elkaar die vraag niet te stellen. Hoe ga jij deze boodschap nou toepassen in jouw leven? Ik zie jullie zo.